We zijn hier bij elkaar om God te ontmoeten. We zijn gezin van God, want het is de gemeente van de Heer Jezus Christus. Het is ook goed om onze noden, onze zorgen, onze pijn, maar ook onze vreugdes bij de Heer te brengen. Dus ik wil een tijd ook nemen van gebed. En ik weet niet, we zijn gewoon een grote groep om dat een aantal mensen gaan bidden. Dus ik zal gewoon voorbeden doen. Maar het is ook goed om te weten als er mensen voorbeden nodig hebben. En je hoeft niet te zeggen waar je voorbeden voor nodig hebt. Maar het is goed even dat je even je hand opsteekt en zegt, ja, ik zou graag dingen bij de Heer willen brengen. Dus steek even je hand op als dat voor jou geldt. Goed. Het is goed om te zien als gezin van God. Er zijn noden onder ons. Er zijn mensen. En God is in de hemel. En hij is een helper. Altijd tot helpen bereid. Dus laten we bidden en onze Vader om barmhartigheid en genade vragen. Heer God, we benaderen uw troon, u bent de Almachtige, u bent God. Heer, we doen dat met eerbied en ontzag, want u bent heilig. We hebben dat net nog gezongen. Heer, onze harten verheffen we naar u. En wij zijn hier op de aarde, wij zijn uw kinderen. U heeft ons uitgekozen en u houdt van ons. En u kijkt vol vreugde naar ons, Heer. En u heeft een plan met ons leven. We danken u, Heer, voor zo ontzettend veel goedheid, zoveel genade die we elke dag weer opnieuw ondervinden. Elke dag zijn uw barmhartigheden weer nieuw. Elke dag mogen we weer genieten van uw aangezicht. Heer, en zo zijn we als gezin van u bij elkaar hier vanmorgen in de Stadskerk. En een aantal broeders en zusters die hebben een hand opgestoken omdat er pijn is, om zorgen is, omdat er ziekte is. We willen al deze noden en zorgen, Heer, willen we voor uw troon brengen. En wilt u al onze broer en zussen aanraken. Heer, wilt u ze bemoedigen, wilt u ze kracht geven, wilt u genezing schenken vanuit de hemel. Want u bent onze Heer, onze God, u bent onze Vader. En zo mogen we alles bij u brengen. Bidden voor ook voor deze uw gemeente. Heer, dat we krachtig mogen zijn in u en de sterkte van uw macht. Dat we in deze stad en omgeving het verschil zullen maken. Dat mensen aan ons kunnen zien dat we bij Jezus horen. Heer, we bidden voor Groningen. We bidden dat voor de burgemeester, voor de wethouders. Voor alle mensen die gezag uitoefenen, dat ze dat in een rechte rechtvaardigheid zullen doen. Zodat wij ook stil en rustig onze erediensten kunnen houden en getuigen kunnen zijn van u. We bidden voor ons land, we bidden voor de regering, voor Hare Majesteit de Koningin. Heer God, wilt u al die mannen en vrouwen die u heeft aangesteld om ons te leiden, wilt u die met wijsheid begiftigen? Heer, zodat het evangelie ook in Nederland zal gaan landen. Ik wil bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, we weten dat dat zal komen als u koning zal zijn in Jeruzalem. En daarom bidden we ook, Heer, wilt u spoedig komen? Want de wereld gaat kapot. Er is zoveel ellende, Heer, er is zoveel wanhoop. En de tieners hebben in Lesotho dat ook weer meegemaakt. Zoveel ellende bij mensen is. En het lijkt allemaal ook zo mooi hier in Groningen en omgeving. Maar we weten dat er ook veel pijn is in de huizen. Heer, wilt spoedig komen. Heer, wilt u met uw volk Israël zijn? En zo mogen we voorbeden doen. We mogen vanuit de Stadskerk uw troon naderen. En u bidden om barmhartigheid en genade, Heer, voor alle dingen. In Jezus' naam. Amen. Het christelijk geloof, broers en zussen, dat is niet alleen een mooi religieus gevoel of een zuivere Bijbelse dogmatiek. Het christelijk geloof is leven. En dat is niet een leven van het zoals het in natuurlijk is, het is een ander leven. Het is een splinternieuw leven. En we gaan de komende tijd dan ook nadenken over hoe kunnen we steeds verder dat leven kunnen gaan leven. We hebben het al titel gekozen als handelingen die de wereld veranderen. Nou, we hebben daar een mooie PowerPoint van gemaakt met dank aan Art Huizinga. En we willen eigenlijk het boek Handelingen in een keer of 8 behandelen, een aantal sprekers. Om te laten zien dat God bezig is te handelen in deze wereld. Want handelen is niet alleen geschiedenis, het is niet alleen de geschiedenis van de eerste gemeentes. Maar het is een handelen wat steeds doorgaat. De geschiedenis herhaalt zich voortdurend tot de wederkomst van de Heer Jezus. En Petrus noemt dat de tijden van de wederoprichting van alle dingen. Want alles staat eigenlijk op zijn kop. Alles is kapot, alles werkt niet zo goed. En vandaag bevinden we ons in een tussenfase. Het koninkrijk is er al, want de koning is al gekroond. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. En hij is als hoofd boven alles gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, waarin hij alles in alle volmaakt. De koning is er, maar hij is er alleen in de gemeente. En daarom, als we het hebben, als de Heer Jezus hier in Handelingen 1 spreekt over het koninkrijk, dan gaat het in de eerste plaats over de gemeente dat uitloopt op dat koninkrijk van God, de koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Waar Jezus als koning zal heersen over deze hele aarde en wij met hem, tenminste zoals Paulus dat zegt naar Timotheus, als wij volharden, dan zullen we met hem als koning heersen. In de vier evangeliën worden de grondslagen gelegd voor dat koninkrijk. Jezus is gekomen en Lucas, de evangelist, die beschrijft van A tot Z eigenlijk het hele leven van Jezus. Vanaf het allereerste begin, als de engel Gabriël bij Maria komt om aan te kondigen dat ze zwanger is, tot aan zijn opstanding en de grote opdracht die hij geeft aan het einde van het Lucas-evangelie. Hij schrijft dan ook in Handelingen 1 vers 1. In mijn eerste boek Theophilus heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Daar ligt de basis. In de eerste plaats moet als er een gemeente wordt gesticht, als er een koninkrijk wordt gebouwd, moet de basis goed zijn. En wie kan er beter een basis leggen voor het koninkrijk van de Heer Jezus Christus dan hij zelf? Hij is de grote profeet, hij is de grote leraar. Hij is degene die gezag heeft. En hij heeft en dat lezen we dan in de evangelie, de basis daarvoor gelegd. Maar nu gaan we naar handelingen. In het Grieks is het woord handelingen praxis, de praktijk. Weet je, het christenleven is fantastisch, het is mooi en je kan ervan genieten. En als je tot bekering komt, wordt je verstand verlicht, zodat je de Bijbel begrijpt. Maar je kan nog steeds het leven niet leven. Dat leven, er zit namelijk een macht in ons, de macht van de zonde, die dat blokkeert. En hoe komen we nou verder? Hoe kunnen we nou die handelingen die de wereld veranderen, kunnen we dat ons eigen maken? Nou, daar gaat het boek Handelingen over. In het boek Handelingen geschreven, tussen het jaar 33 en het jaar 61, vlak na de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En vlak daarvoor beschrijft Lucas de laatste woorden van Jezus. Wij vinden de laatste woorden belangrijk. Als mensen sterven, dan is het vaak van, heeft hij nog wat of zijn nog wat gezegd? Dat vinden we belangrijk. Nou, dat is ook belangrijk. En hier schrijft Lucas in het boek Handelingen de laatste woorden die Jezus op aarde gesproken heeft. En dat allerlaatste woord wat hij gesproken heeft voordat hij in de hemel werd opgenomen, staat in Handelingen 1 vers 8. Er staat, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mij getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan de uiterste van de aarde. We kennen het als het zendingsbevel. Maar vaak wordt dat verkeerd begrepen. Je moet goed opletten op dat woordje zijn. Gij zult mijn getuige zijn. Dat betekent niet dat je iets moet worden, je bent het al. Jullie zijn allemaal getuigen van de Heer Jezus Christus als je de Heilige Geest hebt ontvangen. Dan kan het zijn dat je dat getuigenis als het ware onder je jasje verborgen houdt en het niet laat zien. Dus je kan een slechte getuige zijn of een goede getuige zijn. En natuurlijk is de bedoeling dat we een goede getuige zijn. Dat we laten zien wat het betekent dat we de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. Gij zult mijn getuige zijn. Als gemeente van Jezus Christus zijn we getuigen van de Heer Jezus Christus. En dat zijn we in de eerste plaats hier in deze stad. En dan mogen we dat ook verder brengen. Het is toch fantastisch dat wij een aantal tieners mochten uitsturen naar Lesotho. Dat we zendelingen hebben over de hele wereld. En dat er regelmatig mensen uitgaan. Omdat ze getuigen van Jezus willen zijn. Gewoon waar je bent, ben je een getuige van Jezus. Maar je bent het ook op je werk. En in je straat. En op je sportvereniging. Dan ben je een getuige van Jezus. Zonder dat je dat evangelie nou meteen hoeft te gaan verkondigen. Maar je bent het. Gewoon, je bent anders. Je hebt een leven wat niet gekend wordt door deze wereld. De indeling in handelingen is dan ook volgens deze tekst van Handelingen 1 vers 8 in drie fases. De gemeente groeit in Jeruzalem, dat is hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 8. En dat bevat ongeveer een periode van 2 jaar. Dan die tweede fase van Judea en Samaria, van Handelingen 8 tot Handelingen 13. Dat bevat een periode van 13 jaar. En dan het laatste gedeelte van Handelingen gaat het over de gemeente groeit in de wereld. En dat bevat een periode van 14 jaar en eindigt toch al abrupt. Als Paulus daar in Rome gevangen zit en zijn terechtstelling staat niet meer beschreven. En dat heeft ongeveer plaatsgevonden, 364 na Christus. Nou, dit is de indeling van handelingen. Dat is ook de indeling van een drietal preken die ik ga houden over het boek Handelingen. Gemeentegroei in Jeruzalem, in Judea, Samaria en in de wereld. Gemeentegroei. Dat is een beetje een beetje een hobby van me. Ik ben er al jaren mee bezig. Toen ik een 96 voorganger van deze gemeente werd, hebben we een gemeentevergadering belegd. Waren wij nog geen lid. En toen heb ik aan de gemeente toen uitgelegd, en er zijn ongeveer nog 30 mensen van over, van die tijd, heb ik uitgelegd van hoe ik gemeentegroei zag. Dan heb ik ook gezegd dat gemeentegroei moet in balans zijn. En dat heeft met drie aspecten te maken. De eerste plaats met groei in diepte. Mensen moeten steeds beter de Bijbel begrijpen, steeds meer Jezus leren kennen. En dan gaat de gemeente ook groeien, getalsmatig. Dat is ook gebeurd. De tweede is dan ook groei in aantal. En de derde is groei in organisatie. Organisatie is nodig om die eerste twee, die groei in diepte en groei in aantal, mogelijk te maken. En daar wil ik het vanmorgen met jullie over hebben, over die drie aspecten. Die drie aspecten, die drie elementen, die beïnvloeden elkaar. Die zijn als het ware met elkaar verweven. En als je het boek Handelingen leest, dan zie je die steeds weer terugkomen. De groei in diepte, de groei in aantal en de groei in organisatie. We zien ook waar het misgaat. En in die zin kan je heel veel leren van hoe een gemeente hoort te functioneren. En hoe je dat kan oplossen. We beginnen met de groei in diepte. Ik ben wat verkouden, dus af en toe snuit ik mijn neus. Dan mag Ko het geluid even zachter zetten. Dankjewel, Ko. Groei in diepte is iets wat belangrijk is bij de start van de gemeente. Dat betekent dat we groeien in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Zo omschrijft Petrus dat. We groeien in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Als je tot bekering komt, dan leer je de Heer Jezus kennen op een hele diepere en nieuwe manier. Het is geen theorie meer, maar je gaat hem persoonlijk leren kennen. Maar dat houdt nooit op, die diepte van de Heer leren kennen. We kunnen altijd weer verder komen in dat allerheiligst geloof. En dat heeft natuurlijk te maken met bijbelstudie, maar het heeft voornamelijk te maken met de relatie. Met gebed, met avondmaal vieren, die dingen. Van we proeven wie Jezus is. Nou, de start van de gemeente die kan ook niet eerder plaatsvinden dan dat er een aantal mensen zijn opgeleid door de Heer. Die de gemeente kunnen starten, die volleerd zijn, die volledig toegewijde discipelen van Jezus zijn. En in vers 2 beschrijft Lucas dat dan ook. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. De apostelen, deze 12 mannen, die waren 3 jaar lang, hadden die een on-the-job training gehad. Ze hadden geleerd, Jezus had ze onderwezen, waarschijnlijk vaak 's avonds, in de schemerdonker van Israël. En overdag liet hij ze de daden zien. En op een gegeven moment stuurde ze ook 2 en 2 Israël door. Om wonderen te doen, tekenen te doen en om het koninkrijk te verkondigen. Dus ze hebben een on-the-job training gehad. We kunnen rustig stellen dat deze 12 mannen de beste theologische vorming hebben gehad die ooit gegeven is in deze wereld. Ondanks alle geweldige universiteiten en bijbelscholen die we hebben. Deze mannen die hebben geleerd wat het betekent om gemeentes te starten. Om mensen tot de Heer te leiden. Om wonderen en tekenen te verrichten in de kracht van Jezus. En ook geleerd om een martelaar voor Jezus te zijn. Om een leven te geven. En als ze dan ook Judas afgevallen is, dan zegt Petrus in Handelingen 2, we hebben iemand anders nodig die zijn plaats inneemt. En we lezen even vers 21 en 22 daarvan. Daar staat, daarom moet een van de mannen die steeds bij ons waren toen de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf de doop door Johannes tot de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, samen met ons getuigen van zijn opstanding. Dat is belangrijk. Mensen moeten getuigen van zijn opstanding. Dat is ook de boodschap in het boek Handelingen. Dat de apostelen met grote kracht getuigenis gaven van de opstanding van Jezus Christus. En ik begon al met deze preek te zeggen van het gaat om het leven. En als er leven is na de dood en dat is leven dat al hier op aarde zichtbaar kan worden, dan is dat een geweldige boodschap. Weet je, we zijn zo gewend met het idee van Pasen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Maar je moet eens je realiseren wat het betekent voor jou. Dat betekent dat wij de dood niet zullen zien. En dat we eeuwig zullen leven. Dat leven is geopenbaard door Jezus Christus toen hij opstond uit de dood. En de discipelen die waren daar nog zo van geschokt. En want ze zaten met de deuren op slot. Omdat ze bang waren voor de Joden dat zij ook gearresteerd zouden worden en te dood werden gebracht. En dan breekt Jezus dwars door de muren heen en zegt van, hé, hier ben ik. Ik ben opgestaan uit de dood. En dan staan ze kunnen dat bijna niet bevatten. Als je een man hebt zien gemarteld worden, aan een kruis geslagen, doodgebloed. En dat verminkte lijk in een graf hebt gelegd. Dan kan je toch niet meer beseffen dat hij na 3 dagen opstaat uit de dood. Dat moet toch een ontzagwekkend grote kracht zijn. In onze natuurkunde hebben we de tweede hoofdwet van de thermodynamica. Ik ben niet zo goed natuurkundig, maar dat heb ik alvast al geleerd. Is dat alles vervalt tot zijn oorsprong. Alles vervalt tot stof. En hier is iets wat dat overwint. Dat is de opstanding van Jezus Christus. Dat is de grootste natuurlijke kracht die op deze planeet gezien is. En die boodschap hebben we. En dat is wat Petrus zegt. We moeten iemand hebben die getuigenis van zijn opstanding. Die dat allemaal heeft meegemaakt. Dat hele onderwijs en al die wonderen en tekenen van Jezus. Maar vooral dat hij is opgestaan uit de doden. Maar dat onderwijs is niet voldoende. Hoewel het hebben van de juiste leer en de theologie zeer belangrijk is, kan je dat niet gebruiken om een gemeente te starten of een gemeente verder op te bouwen. In vers 4 zegt Jezus, toen hij eens bij hem was, droeg hij hen op. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op de belofte, tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. De belofte, dat slaat op de Heilige Geest. Johannes 14, vers 16 heeft de Heer Jezus daar al onderwijs over gegeven. Als hij komt, de Heilige Geest, die de andere troosten wist, precies dezelfde als Jezus, dan zal hij van mij getuigen. De Heilige Geest die getuigt van de Heer Jezus Christus. En die laat de weg zien die de Heer Jezus Christus voor ons bedoeld heeft. In Handelingen 2, vers 33 en in vers 39 gebruikt Petrus precies dezelfde woorden in zijn eerste toespraak. Dat gaat over de belofte. En de belofte die we krijgen, dat is de belofte van de Heilige Geest. Wie krijgt de belofte van de Heilige Geest? Dat zijn mensen die Jezus willen gehoorzamen. Kijk even naar de volgende tekst, Handelingen 5, 32. Er staat, daarvan getuigen wij en daarvan getuigt ook de Heilige Geest die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. Heel veel christenen die roepen meteen, we hebben de Heilige Geest ontvangen. Ja, maar de vraag is van, sta je ook onder controle van de Heilige Geest? Sta je onder controle van de Heer Jezus Christus die zijn geest aan jou gegeven heeft? In de oproep van Petrus, als de man en broeders zeggen van, wat moeten we nou doen? Omdat ze ontzettend geschrokken zijn dat ze de Messias hebben gekruisigd. Dan zegt Petrus 2 dingen, bekeer je en laat je dopen. En dan zul je de gave van de Heilige Geest ontvangen. Ik kom een heleboel mensen tegen die zeggen, ja, ik heb dat dopen, dat zie ik niet zitten, maar ik heb de Heilige Geest al ontvangen. Ja, dat geloof ik dan wel. Maar sta je onder controle van de Heilige Geest? Leef je dat nieuwe leven uit, want dat kan je alleen leven onder leiding van de Heilige Geest. En dat is wat Handelingen ons leert. Handelingen die de wereld veranderen, betekent dat we een totaal spiksplinter nieuw leven moeten leiden. Niet dat oude, natuurlijke leven, misschien met ons verstand en met onze fysieke inspanningen. We moeten een totaal nieuw leven gaan kennen. En we krijgen dat alleen als we een houding hebben van gehoorzaamheid. Heer, ik wil uw wil doen. En geldt dat voor jou ook? Heer, ik wil uw wil doen. Het koste wat het kost. Ik wil uw wil doen. Weet je, dan gaat de Heere God jou zijn Heilige Geest geven om je te leiden tot de volheid zoals Hij dat bedoeld heeft. Onderwijs is niet voldoende. We hebben de Heilige Geest nodig. En dat is een proces wat steeds weer opnieuw start. Elke generatie nieuwe gelovigen gaat hetzelfde proces door. Zoals de apostelen doorgingen, zo moeten wij dat ook doen. Het begint met winnen, uitgekozen worden. Jezus kiest jou uit. Hij heeft jou op het oog. Hij heeft een plan met je leven. Maar komt dat tot voltooiing? Dan zou je opgebouwd moeten worden. Je zou moeten leren onderhouden alles wat Jezus geboden heeft. Winnen en dan opbouwen. En uiteindelijk is het doel om uitgezonden te worden. Om te gaan dienen. Winnen, opbouwen en dan dienen. Uitgezonden worden in deze wereld. Om een getuige van Jezus te zijn. Je ziet het ook in de eerste gemeente. De mensen die gedoopt zijn, die 3000. Daar staat in Handelingen 2 vers 42. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Vormden met elkaar een gemeenschap. Braken het brood en wijden zich aan het gebed. Eigenlijk zie je er 2 aspecten in. Ze houden zich aan het onderwijs. Ze leren alles wat Jezus geboden heeft. Maar ze hebben ook een relatie. Het heeft alles ook met de relaties te maken in het christelijk geloof. Ze bleven volharden in de gemeenschap. Ze bleven volharden in de gebeden. Ze hadden een relatie met God. Ze bleven volharden bij het avondmaal. Omdat het een relatie met de Heer Jezus aangaf. Dat zijn de 2 belangrijke dingen. We hebben kennis nodig vanuit het woord van God. Je moet je volharden in het onderwijs van de apostelen. Je moet leren. En daarom, broers en zussen, je moet naar cursussen gaan. Je moet de Bijbel bestuderen. Dat moet je niet in je uppie alleen doen. Maar het is goed om dat samen te doen. Om naar cursussen te gaan. Ik heb gisteren de ETS-les gegeven. Er zijn een heleboel van dat soort cursussen. Straks in de mededelingen zullen we er nog een heleboel langs laten komen. Maar het gaat erom dat we de Bijbel kennen. Want als je dieper wil groeien in je geloof, als je groei in diepte wil kennen, zul je de Bijbel moeten leren kennen. En je zal die relatie met God en met je broers en zussen moeten hebben. Anders groei je niet in diepte. Ze bleven trouw. In Handelingen 4:32 staat, de groep mensen die het geloof hadden aanvaard, leefden eendrachtig samen. Dan heb je die eenheid, die relationele eenheid. En geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. Dat is niet natuurlijk. Om te zeggen van, joh, mijn auto staat daar, maar die is ook voor jou. Of mijn huis, je mag het rustig gebruiken. Of als je vakantie wil, nou dan ga ik wel, we zullen samen delen. Weet je, want onze portemonnee is ons vaak heilig. Dat betekent dat er een ander leven in ons moet komen. Je kan het ongeveer vergelijken met een gezin waar een kindje wordt geboren. Ik weet wel, toen bij ons de zoveelste werd geboren, zei de voetvrouw, nou, dat is weer een mee-eter erbij. En dat is gewoon, je krijgt er geen meer iets meer kinderbijslag van, maar dat houdt ook niet over. Maar je deelt het met elkaar. Dus in een gezin functioneert dat wel. Waarom niet in het gezin van God? In die eerste gemeente functioneerde dat wel. Want ze hadden alles gemeenschappelijk, er was eenheid. Dan moet je in groeien in die dingen. Dat is niet vanzelf, dat is niet natuurlijk. Natuurlijk is dat we alles voor onszelf wilden houden. Maar God ziet ons als een gezin aan. En hij is de vader en hij zorgt voor ons. Dus samen groeien in het geloof, brengt je verder in dat geloof. De groei in je geloof, de groei in diepte is niet individueel, dat is samen. Daarvoor heb je een gemeente nodig. Je kan als beginnend christen kan je zeker een heleboel zelf doen. In de zin van je kan het in je uppie doen. Je kan boeken lezen, je kan de Bijbel studeren, je kan stille tijd voor jezelf houden. Dat is allemaal heel belangrijke en goede dingen zijn dat. Maar als je werkelijk wil groeien, moet je samen optrekken. Want hoe zul je ooit geduld leren als je niet samen optrekt? En hoe zul je ooit de liefde kunnen betonen aan een ander als je niet met een ander contact hebt? Maar dat zijn belangrijke dingen in ons christenleven. Om samen te groeien in diepte van het geloof. Dan komen we bij de tweede kant. De groei in aantal. In onze cultuur denken we erg individualistisch. Maar bij God gaat het om een volk. God ziet de gemeente. God ziet geen individuen. God ziet jou in het geheel van de gemeente. En die groei in aantal is dan ook belangrijk. Jezus heeft gezegd van ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Nou, dat zijn er een hoop hoor. Dat zijn heel veel mensen. Dat zijn miljarden mensen. En dat betekent dat de Heere God grote gemeentes wil. Ik heb nooit begrepen waarom mensen zeggen, ja, ik wil wel in een kleine gemeente. Ik denk, ja, beste man, zuster, boer, vrouw, als je straks in de hemel komt, ben je ook met miljarden. Ik bedoel, dat is Gods plan om een volk voor zijn zoon te vormen. Dus dat een gemeente groeit in aantal is nou, niet natuurlijk, het is geestelijk, maar het is wel wat God bedoeld heeft. God wil een volk voor zijn zoon. Niet een gezellig groepje die lekker bij elkaar zit en geniet van heel veel mooie dingen. Maar God wil een volk. En dat groei in aantal vindt plaats door een aantal elementen, door een aantal handelingen. De eerste plaats door de verkondiging van de apostelen. In Handelingen 4:33 staat, de apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. Je ziet dat bij Petrus in Handelingen 2 en in Handelingen 3. Zien we de toespraken van Petrus en de kermis van Jezus is opgestaan uit de doden. Er is een nieuw leven aan het licht gebracht. En de groep van 120 mensen groeit door naar 3000 en dan naar 5000. Dan alleen maar de mannen. Dus dat moeten er wel zo'n 10.000 mensen geweest zijn. In een hele korte tijd is die gemeente gegroeid van een kleine groep van 120 man naar een gemeente van 10.000 zielen. Nou, dan heb je een probleem. Ik denk, als wij morgen 3000 mensen erbij zouden hebben, dan hebben we echt een probleem. Dan kunnen we de stadskerk, ja, wat moeten we dan mee? Dat is nog veel te klein. Dan zullen we andere dingen moeten gaan bedenken. En dan kan je zometeen ook de goede organisatie ervoor. Maar in handelingen 2 en 3 zien we de gemeente spectaculair groeien. In een hele korte tijd wordt heel Jeruzalem bereikt met het evangelie. Ik was laatst ergens in Limburg en dan zeiden ze, ja Wim, jij begrijpt dat Rooms-Katholicisme niet.
Je moet je er eerst helemaal in verdiepen om te begrijpen hoe de mentaliteit en de cultuur van het zuiden is. Ik denk, ja, dat zeiden ze ook toen ik in Groningen kwam. Toen zeiden de broeders tegen me van Wim, je weet niet hoe zwaar de klei hier is. Nou, dat heb ik ondervonden in mijn achtertuintje. Maar weet je, ik geloof gewoon niet in cultuur. Want als er ergens een moeilijke cultuur is geweest in deze geschiedenis, dat is in Jeruzalem geweest. Dan hadden ze Jezus gekruisigd. Er was één grote haat tegen Jezus. En dan staat Petrus op in vrijmoedigheid in de kracht van de Heilige Geest en er komen 3000 mensen tot bekering. Dat kan helemaal niet. Weet je, ik geloof niet in die culturen, in die culturele ideeën van het lukt hier niet. Ik ben evangelist geweest bij Akkerper en overal waar ik kwam, of het nou Noord-Holland was, of in Zeeland, of in Limburg, of hier in Groningen, ze zeiden allemaal, ja, het is hier moeilijk. Het is helemaal niet moeilijk. Of liever gezegd, het is misschien wel erg moeilijk, maar dat evangelie is een kracht van God. En de prediking van de opstanding van Jezus uit de doden is een zeer krachtige boodschap. En Petrus en de apostelen brengen die boodschap. Er is als gevolg dat er groei een aantal is. Door bekering en doop. Dat is de andere kant van de verkondiging. Als wij het evangelie verkondigen, dan mag je verwachten dat er respons is. Dat de Heilige Geest mensen overtuigt. Daar moet je gewoon in geloven. Dat is best moeilijk, ook voor jou als prediker. Ik weet wel dat de eerste keer dat ik ooit aan mensen vroeg van wil je hand opsteken als je Jezus wil aanvaarden. En ik dacht, nou, dan zal wel niemand zijn hand opsteken. Weet je, er zit zoveel ongeloof bij ons. Maar je moet het gewoon doen. Gewoon geloven dat God aan het werk is. En dan gebeuren er dingen. Groeien een aantal door bekering en doop. In Handelingen 2 vers 41 staat, degene die zijn woord aanvaarden lieten zich dopen. En op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Mensen die zich laten dopen zeggen van, ik volg Jezus in alles. Ik geef me totaal over aan hem. Tot in de dood. En meer niks doen dan doodgaan kan je niet. Het is een volledige toewijding. Je wijdt je volledig toe aan de Heer Jezus Christus in de doop. Dat is het antwoord op de prediking van, in Jezus Christus is er de opstanding uit de doden. Hoe krijg ik daar deel aan? Hoe krijg jij deel aan de opstanding uit de dood? Door je te laten dopen. Want dan word je begraven in de dood van Jezus. En dan mag je ook met hem opstaan in een nieuw leven. Zo staat het in Romeinen 6 vers 3. Opdat je een nieuw leven zal leiden. Daar hebben we het over vandaag. Over dat nieuwe leven in de Heer Jezus Christus. Hij geeft je een spiksplinter nieuw leven. Wat niet te vergelijken is met het oude natuurlijke leven. Alleen het probleem is, het is op dit moment nog wel wat in elkaar verweven. Maar het is niet zo dat de gelovigen zich moeten laten dopen, tot bekering moeten komen. Maar ook wij hebben daar een actieve rol in. De eenheid van de gemeente geeft groei in aantal. Dus je bent niet alleen passief als nieuwe gelovige. Al doe je misschien nog niet zo gek veel dan alleen studeren, op cursussen gaan, naar intro-kringen, naar alfa-cursussen. Maar gewoon durf er te zijn. Want je bent een getuige, dat heeft de Heer Jezus gezegd, als je de kracht van de Heilige Geest hebt ontvangen. En door eenheid gaat de gemeente groeien. De Heer heeft zelf gezegd, aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. En mensen moeten als ze hier binnenkomen, als hier gasten binnenkomen, en er zijn hier vanmorgen een aantal gasten, dan hoor je te proeven dat er liefde is onder elkaar. Nou, dat mag je zometeen met koffie drinken, mag je dat tot uiting brengen. Gewoon naar iemand toe lopen die je nog niet kent. En zeggen van, hé, ben je hier voor het eerst? Dan zegt die ander waarschijnlijk, nou, kom hier al 10 jaar, maar dat geeft helemaal niet. Nou, dat betekent dat er weer relaties worden gelegd. En dat je iemand uitnodigt voor de koffie. Of dat je eens een keer van de week bij mensen langskomt. Aan je onderlinge liefde zullen de mensen merken dat je leerling van Jezus bent. Nou, de eerste gemeente liet dat ook zien aan hun omgeving. In Handelingen 2, 46, 47 staat, elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. Ze waren één. Ze waren één in de aanbidding en de lofprijs naar God. En ze waren één door samen te eten, samen avondmaal te vieren. Ze kwamen bij elkaar. Dus dat was belangrijk om elkaar te zien. Weet je, als je van mensen houdt, dan wil je elkaar zien. Toen je verkering kreeg, dan wilde je je partner heel graag zien. En je woonde nog misschien bij je ouders, maar je trok steeds naar elkaar toe. En zo hoort het ook in de gemeente te zijn. Van wauw, we gaan weer naar een dienst toe. We gaan weer, er is een gemeentevergadering. Of er is een kringavond. We mogen elkaar weer zien. Weet je, als je dat niet hebt, dan is er iets mis. En dan moet je goed gaan onderzoeken. Van wat is er mis? Als je geen behoefte hebt aan mensen om je heen, waarmee samen op te trekken, om samen de Heer te loven en te prijzen, dan is er iets niet goed. Aan de liefde voor elkaar. Dan zal mensen zien dat je leerling van Jezus bent. En dan komen mensen tot bekering. Niet door wat je wat zegt of leert of doet, maar gewoon door wat je bent. Dat zien we dan ook in vers 47, het vervolg. De Heere breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Dat is de praxis van de gemeente, de handelingen van de gemeente. Weet je, ik denk dat wel de Heere God zo ongeveer naar Groningen kijkt en dan denkt van, hé, daar zie ik iemand in Vinkhuizen en daar wordt voor gebeden en ik zal eigenlijk die persoon zou eigenlijk naar een kerk moeten. Naar welke kerk zal ik hem sturen? Zal ik hem naar de VBG sturen? Of naar de ontmoeting hier in de wijk? Of misschien nog naar een andere kerk? Ik denk dat God zo naar mensen kijkt. God voegt mensen toe aan de gemeente. Dat zijn wij niet. Het enige wat wij moeten doen is één zijn. Elkaar lief hebben. En God loven en prijzen. En dan gaat de Heer toevoegen aan de gemeente van hem. Ik heb er mooie verhalen van. Het allereerste verhaal, misschien leuk om te vertellen. Dat heb ik in Bethel Drachten meegemaakt. Waren nog niet zo erg groot, een paar honderd mensen. Een goede dag ging een buurman, die ging zijn hondje uitlaten, om een uur of tien. En hij liep langs de Bethelkerk. En de Heer zei tegen hem, ga die kerk in. En hij bond zijn hondje aan een lantaarnpaal. Hij liep de kerk binnen en kwam tot bekering. Weet je, dan denk ik van, dit is de Heer. Een ander verhaal, een man die staat 's morgens vroeg op. De vrouw zegt, wat ga jij doen zondagmorgen? Ze vroeg. Hij zegt, ik ga naar de kerk. Zijn vrouw viel bijna flauw. Ze lag gelukkig in bed. Ze zegt, ga je naar de kerk? Ja, zegt hij, ik ga naar de Bethelkerk. Waar is die dan? Ja, dat weet ik niet, zegt hij. Dan moet ik nog even opzoeken. Weet je, God legt mensen dingen in het hart. Ik geloof in gemeentegroei. Het is de Heer die de gemeente bouwt en groeit. Elke persoon die tot bekering komt, elke persoon die zich laat dopen, elke persoon die gedwongen wordt om hier te komen, dat is het werk van de Heilige Geest in de harten van mensen. Want hoe ben jij hier gekomen in de tijd? Misschien een maand geleden, misschien 10 jaar geleden, hoe dan ook. Ergens ben je getrokken door Jezus. En dat gebeurt nog steeds. Handelingen van God die de wereld veranderen. Groei in diepte, groei in aantal. De derde is groei in organisatie. Dat is een moeilijke. Organiseren is een ondersteunende vaardigheid om een doel te bereiken. En dat mag nooit de plaats innemen van het doel zelf. Namelijk groei in diepte. En groei een aantal. Er zijn twee gevaren in een organisatie. Er wordt ondergeorganiseerd. En dat doet iedereen wat goed is in zijn eigen ogen. Dat staat van het volk Israël. Er was geen richter in Israël. Nou, iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Het andere gevaar is dat is er overorganisatie. We noemen dat ook wel technocratie. Dan is alles geregeld. Alles staat op papier. Alles is tot in de puntjes is dat beschreven. Weet je wat er dan gebeurt? Dan is de gemeente dood. Toen ik in 96 hier voorganger werd, was dat zover. Alles stond op papier, alle theologie, alles waar we tegen waren. Er waren statuten en reglementen. En het eerste wat ik gevraagd heb aan de gemeente toen ik hier voorganger werd, van, zullen we alle afspraken, alle regels, alle statuten en reglementen 2 jaar in de kast zetten, en we doen de deur op slot en we kijken er even niet naar. Weet je, en toen is de gemeente weer gaan groeien, want die stond al een paar jaar stil. En ik kom het nog steeds tegen in Nederland. Eigenlijk is dit een van de grootste problemen. Groei en organisatie voor gemeentegroei in Nederland. Ik mag een heleboel gemeentes dienen en helpen. Hier in het land, in het zuiden, maar ook hier in het noorden. En ze staan stil, omdat ze meestal overgeorganiseerd zijn. De leiders van de gemeente zijn zo bang dat er dingen misgaan, dat ze alles beschreven hebben. Ja, dan heb je de Heilige Geest ook niet meer nodig. Maar ja, dan heb je papier en dan zeg je, kijk, in ons reglement, artikel 4.7, staat dat en dat en zo moeten we handelen. Maar als God nou wat anders wil, dan werkt dat niet. Nou, in de eerste gemeente hadden ze geen last van overorganisatie, want dat ging veel te hard. De structuur was 12 apostelen op 120 mensen, dus dat liep 1 op 10. En er kwamen er in handelingen 3000 mensen bij. En dat liepen ze dus 120 op 3000, dus 1 op 25. Petrus is de leiding gekregen van de Heer. In Johannes 21 zegt de Heer tegen hem, wijd mijn schapen, wijd mijn lammeren, hoed mijn kudde. En Petrus heeft daar de leiding. En de andere apostelen, die krijgen steeds groter geestelijk gezag door onderwijs, door wonderen en tekenen. Handelingen 2:43 staat dat. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. En het is opmerkelijk dat als je Handelingen leest, dat de apostelen die doen de wonderen. Niet de gemeenteleden, maar de apostelen. En pas wanneer andere mensen wonderen en tekenen gaan doen, dan zijn ze ingezegend door de apostelen. Je ziet dat in Handelingen 6 met Stefanus en later met Filippus. Mannen die de handen op hebben gelegd gekregen van de oudsten, van de apostelen. En dan zijn ze in de kracht van die geest, doen ze wonderen en tekenen. En ik denk dat veel te veel vandaag in Nederland mensen zich uitstrekken naar wonderen en tekenen die onvolwassen in het geloof zijn. Weet je, er is geestelijke volwassenheid voor nodig om wonderen en tekenen te mogen doen. Want dat kan je hoogmoedig maken. En in Handelingen zien we constant dat de apostelen die dingen doen. En dat de gemeente in eenheid en liefde bij elkaar is. Dus dat is de leiderschapsstructuur. Maar om de eenheid van de gemeente zichtbaar te maken, moet je ook samenkomen. En daar heb je organisatie voor nodig. En daar heb je gebouwen voor nodig. En de gemeente, de eerste gemeente, komt samen in de tempel in een huiskringen. Handelingen 2:46. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol van vreugde. Hoofdstuk 5, vers 42. Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is. Organisatie, gebouwen, dat zijn belangrijke dingen. Als je zegt, nou we gaan een dienst houden, dan moet iemand hier ik weet niet hoe laat de kosten hier al aanwezig zijn, maar om 8:00 de deuren open gaan doen. De verwarming moet aangezet worden, de muziekgroep die gaat inspelen. Er zijn heel veel organisatie nodig om een dienst te beleggen als dit. We hebben gebouwen nodig, zeker in ons klimaat. Ik denk als we vandaag een hagepreek zouden houden, dat het aantal mensen nog minder zou zijn. Weet je, we hebben een stukje warmte nodig. Dus we hebben een gebouw. We zijn dankbaar dat de Heer ons deze stadskerk gegeven heeft. Maar we moeten goed begrijpen dat organisatie en gebouwen geen groei in aantal en geen groei in diepte veroorzaakt. Het is ondersteunend. Het is nodig. Het kan het wel belemmeren als het er niet is. Maar het kan het niet bevorderen. Daarom, broers en zussen, als jij de gave van organisatie hebt, van besturen, hou alsjeblieft het doel in de ogen. Het gaat niet om het proces van organiseren, maar het gaat om het doel wat je wilt bereiken. En ik zie te veel in een heleboel gemeentes van de ABC, van ons kerkgenootschap, waarin de processen van organisatie belangrijker zijn dan de doelen. En dat is niet goed. Een organisatie is bedoeld om iets te bereiken, niet het proces zelf. Weet je, en dat is een van de gevaren als je de gave van bestuur hebt. Dat je, trouwens bij elke gave zitten de gevaren, maar bij de gave van bestuur heeft het gevaar van dat je alles precies volgens de regels wil laten verlopen. Ja, als je dat allemaal op papier hebt staan, allemaal gereglementeerd hebt, dan kunnen we de Heilige Geest tegen de Heilige Geest zeggen, gaat hier maar naar de hemel, want we hebben het zelf al voor elkaar. Dan word je lauw. Dat is het kenmerk van de gemeente van Laodicea. Daar hebben ze alles voor elkaar. Je hebt aan niks gebrek, zegt de Heer Jezus. Maar dit heb ik tegen jullie, dat jullie lauw geworden zijn. En dat is een gevaar van elke grote gemeente, elke groeiende gemeente. En elke gemeente die niet meer groeit in aantal. En trouwens, dat gebeurt vanzelf. Als je overorganiseert, dan stopt de groei in aantal. Maar ook door getalsmatige groei gaat dat gebeuren. Dan ontstaat er disorganisatie. In Handelingen 6:1 staat dat, toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen die de Aramees sprekende verweten dat de weduwen uit een groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Nou, het is ook wel heel logisch. Als je heel hard groeit, dan ontstaat er disorganisatie. En daarom moeten er steeds weer opnieuw nieuwe leiders worden aangesteld. Dus de oplossing is, als er disorganisatie is, is niet om meer reglementen en statuten en al dat soort voorschriften te creëren, maar om leiders aan te stellen. En dat is ook wat de apostelen doen. Ze gaan leiders aanstellen. En je ziet dat constant en voortdurend in het boek Handelingen. Kijk even naar een man als Barnabas, de leviet uit Cyprus. En dat is een zoon der vertroosting, wordt hij genoemd. Hij heeft de gave van barmhartigheid. En pas een aantal jaren later wordt hij apostel. Gewoon, dat is ook een groei. Leiderschap is ook een groeiend iets. Je begint ergens. En de leviet Barnabas, die begon als zoon der vertroosting. Hij had de gave van barmhartigheid. En je ziet dat ook, hij trekt zich bijvoorbeeld Saulus aan. Als hij een beetje in de hoek wordt gezet door de ander, omdat hij de gemeente heeft vervolgd. Maar ook bij Paulus zelf, die een aantal discipelen begeleidt, Timotheus, Titus. Hij geeft Titus de opdracht om oudsten aan te stellen op Kreta. En dus het is heel belangrijk om leiders te hebben in de gemeente. Praktijkervaring leert dat ook. Ik zei al, ik ben een heleboel gemeentes bezig. Weet je, en de gemeente stagneert of groeit op grond van het leiderschap in de gemeente. Bill Harbels, man van Willowkriek, die zegt het als volgt. De plaatselijke gemeente is de hoop van de wereld. En haar toekomst ligt in de eerste plaats in de handen van haar leiders. En eigenlijk is het gemeenteopbouw waar ik veel mee te maken heb en waar ik ook andere gemeentes in coach, is eigenlijk heel simpel. Ik begin altijd te kijken van hoe zit het leiderschap in elkaar. Als het leiderschap niet goed functioneert, dan functioneert de gemeente ook niet. Ook al zijn het fijne broeders en zusters, hebben ze voldoende kennis, maar als er geen geestelijke leiding wordt gegeven, dan gaan de dingen gewoon mis. Dus je ziet dan ook in de eerste gemeente in Handelingen 6 dat het herstel komt door nieuwe leiders aan te stellen. Petrus en de apostelen zeggen dat als volgt in Handelingen 6 vers 3. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden 7 wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de Heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. Weet je, de geestelijke leiders van de gemeente moeten een relatie met Jezus hebben. Ik heb heel vaak tegen onze oudste raad gezegd van, jullie moeten kijken naar de gemeente, wat God en wat de Heilige Geest aan het doen is in de gemeente. En je moet de Bijbel kennen en je moet zelf een hele persoonlijke relatie met God hebben. Dat is het allerbelangrijkste van geestelijke leiders. Bestuur hebben we dan ook overgelaten aan de staf, aan de diakenen. Natuurlijk, er moet bestuurd worden, er moeten een heleboel dingen geregeld worden. Maar de oudsten hebben de opdracht om te kijken, wat wil de Heer Jezus met deze gemeente? En daarvoor moet je kijken wat er gebeurt. Moet je feeling houden met de gemeente van de Heer. En daar moeten dat 7 mannen staan, zegt Petrus met zijn apostelen, die wijs zijn, goed bekend staan en geest vervuld. En dan krijgen ze de autoriteit door handoplegging. Geestelijke autoriteit wordt overgedragen en dat kan je jezelf niet toe-eigenen. En als dat allemaal zo gebeurt, zoals dat in Handelingen 6 beschreven staat, dan heeft dat grote gevolgen. Dan staat er, het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide. Ook een grote groep priesters aanvaarde het geloof. De priesters, de geestelijke leiders van Israël, theologen, komen tot laatst tot bekering. Ik heb dat overal gezien, dat vaak theologen helemaal achteraan komen. Eerst zijn er de broeders en zusters die helemaal vol van Jezus zijn, die hem volgen. En dan komen uiteindelijk de theologen ook nog eens een keer mee. Maar het aantal leerlingen groeide sterk toen ze leiderschap aanstelden in de gemeente van Jeruzalem. En ze hadden al 10.000 leden, misschien wel 20.000. Ik denk ook langzamerhand dat er geen mens meer in Jeruzalem was overgebleven die geen christen was. Het is daar een spectaculaire groei geweest. Nou, als wij naar de VBG kijken, en ik denk van, hoe gaan we verder in de toekomst? We hebben nou met de kinderen erbij 1600 mensen. Maar dat is nog geen 1% van deze stad. En heel veel van jullie komen nog uit Assen, uit Zuid-Horen en zo. Ik bedoel, het is eigenlijk een heel erg klein clubje, de VBG. Hoe bereiken we de stad met het evangelie van Jezus Christus? Nou, kijk naar Handelingen 1, hoe dat in de gemeente van Jeruzalem gaat. Dit zijn belangrijke dingen, broers en zussen. Als we werkelijk voor de Heer Jezus Christus deze stad willen bereiken met het evangelie, dan heb je hier de principes. Groei in diepte, groei in aantal, groei in organisatie. En dat betekent dat we in veranderingsprocessen zitten. Als laatste wil ik dat ook als een stuk toepassing naar ons toe brengen. Ons menselijk leven kenmerkt zich voortdurend door veranderen. En de grootste verandering is natuurlijk onze wedergeboorte. Van het natuurlijk leven naar het geestelijk leven. En het begint allemaal met die prediking van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Er is een totaal nieuw leven aan het licht gebracht. En even voor de mensen die dat nog niet kennen hier. Er is een heel nieuw leven, een heel totaal ander leven dan wat je nu kent. Niet het natuurlijke leven, maar het leven van God. Wat uit de hemel neerkomt en in je harten kan neerdalen. Als je tot bekering komt, als je gelooft in de Heer Jezus Christus. Je krijgt daar deel aan door bekering en doop. Ook voor de mensen die nog niet gedoopt zijn. Ik bedoel, het is niet maar zomaar een hobby om je te laten dopen of iets van de baptisten. Het is een opdracht van Jezus. Maak discipelen. En doop die mensen. Wil jij een discipel van Jezus zijn? Je kan je nog laten dopen over 14 dagen. Dus dat is heel belangrijk. Het vraagt om een radicale keuze. Het is zo radicaal, bekering en doop. dat mensen ervoor terugdeinzen. Het is tegennatuurlijk. Het is geestelijk. De Heer Jezus Christus wil met jou verder. Stagneer niet in je ontwikkeling als christen. Want er zijn zulke mooie vergezichten, een mooi avontuur, dat christelijke avontuur. Maar het is wel spannend. Dat zijn avonturen toch altijd. Maar God heeft zulke fantastische dingen voor ons. Als we hem maar gehoorzaam willen zijn. Als je je hebt laten dopen, dan is toewijding aan de gemeente het gevolg. Want je kunt niet alles loslaten als je niet je ergens anders aan vastbindt. Je komt te veel christenen tegen die wedergeboren zijn en gedoopt en ja, die gemeente wat minder belangrijk vinden. Vinden ze allemaal maar ellende en ruzie en conflicten en al dat soort dingen. En ze zeggen, ik word geen lid meer van de gemeente. Dan groei je dus ook niet meer. Dan sta je stil. Want hoe kan je ooit geduld leren? Hoe kan je ooit blijdschap leren? Hoe kan je ooit vrede kennen? Als je niet met je broers en zussen optrekt. Natuurlijk, het is ook confronterend. Maar dat heeft God zo bedoeld, om ons te leren. Toewijding aan de gemeente. En dan zul je samen geestelijk groeien door de Heilige Geest. Geestelijke groei vindt plaats door samen op te trekken. Individueel kan je groeien in kennis, maar in de praxis, in de handelingen, is een collectief gebeuren. En uiteindelijk gaat het om dienstbetoon, om dienen, om uitgezonden te worden. Het doel van de gemeente is niet dat je kennis vermeerderd wordt, dat is wel belangrijk trouwens, maar dat de liefde vermeerderd wordt. En liefde uit zich altijd in het dienen van de ander. En je moet gewoon bij jezelf, dat is een stukje zelfreflectie bij jezelf. Hoe sta ik in de gemeente? Hoe sta ik ten opzichte van mijn broers en zussen? Wees er gewoon eens een keer heel eerlijk naar jezelf in. Dus, weet je, we zijn mensen. Ik denk niet dat er hier iemand in de zaal is die nog nooit een conflict met de ander heeft gehad. Weet je, en onze kinderen leren, je moet dat goed maken, zeggen we tegen onze kindjes. Van, ga maar naar hem toe en zeg je van, spijt me, zeg maar sorry. Nou, even later zijn ze weer aan het spelen. Ik dacht dat dat zo makkelijk in de gemeente zou kunnen gaan. Dat je tegen de ander kan zeggen, ja, het spijt me, sorry. En we gaan weer vrolijk verder, we spelen weer verder, samen voor Gods aangezicht. Weet je, wij zijn, volwassen zijn is niet altijd even leuk hoor. Het is allemaal erg problematisch soms. Maar kijk nou eens gewoon eerlijk naar jezelf. Ga niet de ander de schuld geven. Die heeft ook schuld hoor. Ik bedoel, misschien heeft die ander wel 90% schuld en jij 10%. Maar goed, dan kan je die 10% van jou kan je gebruiken om die ander te winnen. Zodat die 90% ook verdampt. Het is een grote avontuur. Waar God ons toe uitdaagt. Zijn kracht, de wereld veroveren. En ergens in dat rijtje sta jij. Waar sta je? Weet je welke keuzes je moet maken? Zodat God met jouw leven tot zijn doel komt. En de vraag is, wil jij een keuze maken? Het hele leven bestaat uit keuzes. Weet je, en we stijgen we van nature tegen veranderingen. Maar God zegt, kom. Jezus zegt, volg mij. En hou op met allerlei excuses te verzinnen. Volg Jezus. Laten we gewoon maar, ik laat jullie niet staan, ik ga geen handen laten opheffen en zo. Jullie weten net zelf wel wat er moet veranderen. Maak keuzes alsjeblieft, broers en zussen. De tijd is nabij van de wederoprichting van alle dingen. En mis het niet. Dat we maar een tijd nemen van stil gebed, waarin iedereen zichzelf kan onderzoeken. En bidden tot de Heer zijn God.